Hey Floris, goedemiddag.
Hey Jaap, goedemiddag.
Kijk eens, ik heb mijn beroemde rode emmer weer bij me.
Ja, ja.
Ik zet hem weer even neer, want hij is best zwaar.
Nou, een graszode zie ik, of niet?
30 centimeter diep. Moet je kijken hoe het eruit ziet, die zode. Kijk eens even.
Ja, bovenlagen droog en korrelig. En onderin toch nog ietsje vocht. Klein beetje kneedbare grond.
Ja. En daarom heb ik meegenomen. Ja. Het gras heeft duidelijk zichtbaar last van de droogte.
Echt, hè?
Maar onderin zit nog wel een beetje vocht. Ja. En het gekke is, een maand terug kon nog amper de koeien weiden.
En nu zag ik de eerste beregeningshaspels alweer draaien op het grasland.
Zo snel kan het veranderen.
Echt.
Er gebeurt van alles, zou ik zeggen.
Nou, tijd om de podcast te beginnen.
Zo is het.
Veeteelt Gras podcast.
Welkom bij de vierde editie van het derde jaar van de Veeteelt Gras podcast. Mijn naam is Jaap van der Knaap en naast mij zit Floris Pelikaan. We zijn allebei werkzaam voor Veeteelt Gras, een vakblad dat uitgegeven wordt door CV. In deze podcast praten we in het grasseizoen van 2023 bij over actuele grasonderwerpen. In deze vierde podcast staan grasgroei, kruiden en droogte en hooien centraal. Hoe hard groeit het gras eigenlijk nog? En wat zijn de ervaringen van kruidrijk grasland en droogte? Ook zoeken we uit welke rol het maken van berghooi speelt op een melkveebedrijf in Zwitserland. En hoe staat het met Jaap Landje en de column De Molshoop?
Nou Jaap, het is weer niet saai in grasland, zou ik zeggen.
Nee, dat is een goede openingszin. Dat is zeker waar. Wat zag je onderweg?
Ongekend, hè? Ja, we noemden het net al eventjes bij de introductie. Van zompig grasland nu naar stuivend land alweer. Ja. De verschillen kunnen bijna niet zo groot zijn, hè? Heel veel neerslag gevallen.
Een maand terug, hè, toen 1 mei, konden de koeien hier en daar nog amper naar buiten. Hè?
Absoluut. En ja, een van de natste voorjaren sinds 2000. Ja. 226 mm neerslag tegen 154 normaal vertelt het KNMI.
Dat is een boel.
Ja, dus dat is toch echt wel meer dan een derde extra.
Maar nu, mei, echt, ja, dat heb ik eigenlijk niet nagezocht, maar daar is niet zoveel regen gevallen volgens mij.
Dus, en juni sowieso niet.
Nee, en de vooruitzichten zijn dusdanig ook.
Dus, de komende 2 tot 3 weken eigenlijk ook nog geen
regen. Er is wel verrekte veel gras gegroeid de afgelopen periode.
Zeker. En met name de tweede snee. Ik heb toch wel verschillende veehouders gehoord waar dat die vroeg gemaaid hebben, waarbij zeg maar de eerste snede wat minder was dan de tweede snede. Maar degene die inderdaad laat pas aan de slag konden, ja, die hadden een hele zware eerste snede natuurlijk. Maar,
ik maak ook wekelijks de vers gras update en had ik vanmorgen een specialist uit het westen van Nederland aan de lijn. Die maakte melding dat begin mei, dat hij een record had qua grasgroei. Zo. En hij meldde van over onze hele regio, dat was Midden-West-Nederland, gemiddeld over alle percelen 114 kilogram droge stof per dag per hectare. Dus dat is ook slecht, hè? En je hebt ook al uitgeschieten met nog hoog, maar hij zegt dat is echt een record. Zoveel hebben wij nog niet eerder gezien.
Ja,
maar hij zegt, nu
is nu over.
Nu is het wel over, al groeit het nog wel.
Ja.
Maar de regeninstallaties die zijn wel de deur uit nu. Hoor.
Je ziet ze al draaien inderdaad. En het gaat heel hard, hè. Het waait enorm veel. Hè. Dus het droogt heel snel af, veel zon erbij natuurlijk. Dus het gaat echt wel weer, de verdamping is heel groot inderdaad.
Ik heb wel eens gezegd dat we een paar paardjes hebben. In het voorjaar dan zie je de mest behoorlijk groen en dun worden. Maar nu wordt het echt weer ouderwetse paardenmest. Ja. In mijn grasland zit niet zoveel eiwit meer. Er strooit niet zoveel. Maar dat is wel een beetje de tendens. Hè?
Ja,
weinig
absoluut.
Eiwit in het gras.
Ja, je ziet mensen die ook echt alweer meer eiwitrijk moeten bijvoeren. Zeg maar. Ook wat herfstgras en dat soort dingen. Ja. En zo, wat ze nog bijvoorbeeld hadden van vorig jaar. Als dat nog voor
raar ureum in melk.
Zeker. Ja, dat inderdaad ook. En die grasgroeidip, we hebben het er al over gehad. Ja, die is er gewoon. Hè. Dat is geen juli of geen augustus, maar dat is gewoon nu.
Ja, die begint alweer vroeg.
Ja.
Maar toch groeit het nog wel, denk ik.
Jawel.
Die tweede snee is eraf. Niet al te zwaar over het algemeen.
Je ziet nog geen brandplek of zoiets dergelijks. Hè. Dat niet. Dus het is zeker geen sprake van doodgras. Maar er zijn ook wel weer gewassen die er, ja, wil je wat beter tegen kunnen dan gemiddeld?
Ja, het beroemde luzerne bijvoorbeeld. Hè? Ja. We hebben er wel eens een pleidooi voor gehouden. Het is misschien niet alle grondsoorten geschikt. Maar dat wordt tot meters diep, volgens mij.
Zeker. Maar wat je veel meer ziet natuurlijk, de kruiden, het kruidenrijk grasland. Ja,
maar dat is misschien hier en daar ook een moedje.
Zeker, op sommige plekken wel. Maar ik heb toch in de afgelopen periode ook al wat veehouders gehoord die zeggen, nou, in die droogte zie je toch echt wel verschil. Dus ik ga er wel wat meer mee door.
En die zijn ook wel enthousiast, zeg maar. Hè?
Zeker.
Ja. En dan voor opbrengst dat het gewoon in de zomer zie je gewoon,
juist dan,
dat daar meer
meer gewas afkomt, dat het meer groen blijft, dat er dus gewoon ook sneller weer wat staat op het moment dat het weer omdraait. Dus ja, met name in het oosten van het land, hè, echt wel de drogere regio's.
Wat voor kruiden heb je dan over, Floris?
Ja, dat zijn dus wel gewoon echt de bekende mengsels, hè, want vaak zaai je uiteindelijk voor jou dus wel gewoon een kruidenmengsel. Wat je wel ziet, is dat niet alle kruiden even goed erin blijven. Nee. En daarom ben ik eigenlijk wel gewoon een klein beetje benieuwd eigenlijk naar een veehouder die succesvol met kruiden werkt en hoe die ze erin houdt, welke
dat,
blijven
dat
staan.
Dat lijkt me ook nog wel een uitdaging. Hoe hou je ze erin na 3, 4, 5 jaar? Maar misschien, nou sterker nog, ik heb een veehouder opgezocht die daar best enthousiast over is, die een beetje ervaring heeft.
Kijk.
En die ook merkt dat je in de zomer de productie zeker zo hoog is als het gras. Dus,
die wat ervaring kan delen.
Ja, dus ik heb ben op locatie geweest een keer. Dus we gaan dit keer niemand inbellen, maar we hebben wel een veehouder bereid gevonden die zijn verhaal wil vertellen.
Dat was alweer even geleden, dus ik ben hartstikke benieuwd.
Nou, laten we gaan luisteren. Ik ben in Polsbroek, in de stal van Piet van Dijk. Piet, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik ben naar je toegekomen omdat je wat jaren ervaring hebt met kruidrijk grasland. Maar vertel eerst even in het kort iets meer van je bedrijf.
We hebben hier een melkveebedrijf met 85 melkkoeien en 36 hectare aan grasland, waarvan 9 hectare kruidrijk grasland.
Ja, en je hebt al een paar jaar ervaring met kruidrijk grasland. Waarom heb je dat gezaaid?
We hebben kruidrijk grasland gezaaid om meer biodiversiteit te krijgen en om te gaan kijken of het mogelijk is met minder stikstof wel dezelfde producties te halen op ons grasland.
Nou, ik ben nieuwsgierig. Zullen we er eens naartoe lopen?
Gaan we doen.
Piet, we zijn nu midden in de polder gelopen bij een van je percelen waar we midden tussen de kruidrijk grasland staan. Wat zie ik hier?
We zien hier heel veel klavers, we zien wat ziegerij, krophaar, veldbeemd, klein beetje Engels raai, wat timotee. Er komt karwei, die staat er wel, die zien we nog niet zoveel. Het hele gewas wat hier staat is nu ongeveer 4,5 week dicht. Daarvoor is het voorgewijd, hebben we er een 1500 kilo tot 2000 kilo droge stof afgewijd en nu staat er een gewas van zo'n 3000 tot 3500 kilo droge stof. Die gaan we nu maaien.
En dit, voor het hoeveelste jaar is dit? Wanneer heb je dit gezaaid?
Dit is het vijfde jaar dat we dit gebruiken. En we hebben afgelopen najaar, in dit voorjaar, hebben we wat kruiden bijgezaaid om de kruiden intact te houden. Anders verdwijnen de kruiden te veel. Bij het inzaaien was het intensief kruidenrijk grasland van Pure Grace. En toen was het gehalte aan kruiden eigenlijk te hoog, want het is voor deze grondsoort is het te gevoelig voor vertrapping bij natte omstandigheden.
We hebben het nog niet over je grondsoort gehad. We staan hier in Zuid-Holland, Utrecht. Wat voor grondsoort heb je hier?
We hebben hier veengrond met een dek bovenop, dat is lichte klei. En die varieert van 20 tot 30 centimeter, dus eigenlijk kleiig veen. Eigenlijk hebben we een hele mooie vruchtbare grond die alleen niet zo droog en draagkrachtig is dat je onder nattige omstandigheden hier goed op kan beweiden.
Maar de kruiden die slagen hier wel in, begrijp ik?
Ja, de kruiden slagen hier eigenlijk heel goed in als je ze er op de goede manier in krijgt en ze op de goede manier gaat beweiden of maaien. Altijd hoog afweiden en hoog maaien.
Ja, maar dat zien we hier wel. Hè. We zien die krop, je wees er net al even op, dat zijn best grote pollen aan het worden.
Ja, dat worden hele hoge pollen. En die hebben van onder een hele grote stengel. Nou, als je dat ziet, zeg je van, oh, die koe die wil het niet eten. Maar dat is in de praktijk niet wat wij ervaren. We zien dat de koe gewoon al het bovenste blad van die plant afeet. En daarna groeit die plant weer heel hard verder. Dan staat er nog een stoppel van 25 centimeter. Maar het blad wat daaraan vastzit, dat zie je door fotosynthese gelijk weer verder groeien. En die koe die eet de volgende keer gewoon weer verder van al het blad wat erop staat.
Nou, een voorbeeld van hoe het geslaagd is. Maar je had nog een perceel wat iets jonger is. Zullen we daar naartoe lopen?
Gaan we doen. We gaan kijken hoe het daar is.
We lopen nu in het tweede perceel. Het is wat korter. Ik denk dat het vorige week gemaaid is. Piet, wat zien we hier?
We zien hier een gemaaid perceel. ook intensief kruidenrijk grasland. We zien heel veel klavers. De kroppaar en de grasveldbeemd die beginnen weer te groeien. En kruiden zien we nog niet zoveel. Waarschijnlijk zijn er te veel kruiden nog wat te kort afgemaaid.
Ja, eigenlijk heb je het gewoon te kort gemaaid dan, Piet? Of?
Ja, eigenlijk hadden we hier gewoon 3-4 centimeter hoger moeten maaien om meer fotosynthese over te houden. En dan komt die groei veel sneller op gang van de kruiden.
En er ligt al een beetje ruige mest ligt er volgens mij op. Waarom is dat?
Dat is vooral om te zorgen voor langzaam opneembare nutriënten voor de kruiden en de planten. Die moeten niet te veel stikstof krijgen. En die komen heel langzaam beschikbaar en zijn dan weer heel goed voor het bodemleven.
En ja, het is nou eigenlijk een droge periode. Daar profiteren kruiden over het algemeen toch ook van?
Ja, kruiden die gaan in de droge periode juist heel makkelijk diep wortelen en water zoeken. Waar een grasmat op een gegeven moment geen water meer kan vinden. En eigenlijk een tekort gewas is om ook van onder aan de grond koel te blijven. En dit moet een heel lang gewas blijven. Moet hem hoog afmaaien, hoog afweiden, zodat de bodem bedekt blijft. En heel veel fotosynthese houdt om dan zelf door het zonlicht weer verder te groeien. En dan gaat de wortel, die gaat wel een halve meter diep. Die gaat in droge zandgrond nog veel dieper. Geeft het ideale combinatie in droge zomerperiodes.
En dan ben ik een leek. Ik denk, hier staat vooral gras en klaver. Verwacht jij dat andere kruiden nog weer terugkomen?
Ik verwacht dat kruiden voor een deel wel terugkomen.
En welke dan?
Vooral de kawaii, die doet het hier heel goed. Sigorij verwacht ik nog wel, want we hebben wat bijgezaaid weer. We gaan altijd na het derde jaar sowieso bijzaaien. En eigenlijk zou je, als je heel veel kruiden wil houden, moet je na het tweede jaar al beginnen met kruiden weer bijzaaien.
Zo snel al? Raak je dan toch al verschillende kruiden kwijt?
Ja, heel veel kruiden zijn maar tweejarig, twee, driejarig. En die zie je gewoon na twee jaar minder worden. En bijzaaien door bloei van die plant gaat eigenlijk niet lukken, want eigenlijk wordt die altijd voor die tijd alweer afgemaaid of afgeweid. Dus dan komt het zaad niet tot ontwikkeling om zichzelf uit te kunnen zaaien.
Nou, en dat is wel een dingetje, denk ik, hè? Van hoe hou je die kruiden erin? Want wat zaai jij dan? Wat zaai je en hoe zaai je dan?
We zaaien breedwerpig, altijd periode dat de regen voorspeld wordt, om te zorgen dat het daarna gewoon kans krijgt om te kiemen en op een vochtige grond terechtkomt. En dan kleine hoeveelheden spreiden over een paar keer per jaar wat bijzaaien. Want als het één keer mislukt, dan heb je de volgende keer altijd weer mogelijkheid om toch weer te zaaien. Geeft risicoverdeling.
En we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de koeien gehad. Hoe reageren de koeien op kruiden? Willen ze wel vreten?
De koeien die vinden het heerlijk en die doen het hier qua melkproductie eigenlijk net zo goed of beter dan op gewoon gras.
Oh ja.
En vooral in de nazomer is het ideaal als je heel veel aan weidegang doet. Want dan is de smakelijkheid van kruidenrijk grasland veel beter dan van gewoon grasland.
En qua opbrengsten dan? Wat schat jij qua opbrengst? Is het vergelijkbaar met je andere percelen? Of?
Qua opbrengst gaan we er nu vanuit dat we een beetje in een normale gemiddelde zomer dezelfde opbrengst ongeveer halen als op gewoon grasland. En dan moeten we hier rekenen dat we wel kruiden bij moeten zaaien. Nou ja, dat kost wat geld. Alleen aan de andere kant hoef je geen kunstmest toe te dienen, omdat je heel veel stikstofbinding hebt van je klavers en je vlinderbloemigen die erin zitten. Die zelf dan dat stukje kosten weer wegnemen.
Nou, het klinkt als een succesverhaal, maar volgens mij wilde je ook iets laten zien dat het niet altijd een succes is. Jij bent ook wel eens een beetje zoekende, toch?
Wij zijn nog zoekende naar de meest optimale combinatie op deze grondsoort. En naar de meest optimale opstart van het gewas bij inzaaien. We hebben een perceel ingezaaid met een dekvrucht met 100 kilo snijroggen. En doordat het dit voorjaar veel te nat was, konden we de snijroggen niet op tijd weghalen. En is een deel van dat ingezaaide perceel is van onder gewoon verstikt onder een te dicht gewas aan snijroggen.
Oeps, nou zullen we daar eens naartoe lopen? Dat wil ik wel eens even zien.
Daar gaan we ook even kijken en dan kunnen we even zien wat er ook niet goed kan gaan.
Ja. Jonge Piet, wat is dit voor een perceel? Dit is duidelijk niet geslaagd.
Dit is niet geslaagd, dus was geen succes. Dit is een perceel is ingezaaid eind september vorig jaar. Is toen met dekvrucht gezaaid om te proberen veel sneller gewas eraf te kunnen halen.
Wat is een dekvrucht?
Een dekvrucht, dan praat je over snijroggen of iets wat eenmalig even groeit. Daarna haal je het eraf en dan komen de kruiden er heel mooi onderuit. Doordat het heel erg nat was dit voorjaar, is in april niet mogelijk geweest om die snijroggen eraf te krijgen. En eind april stond de snijroggen zo gigantisch dicht dat kruiden eronder eigenlijk allemaal verstikt zijn. En nu zien we een heel kaal veld met hier en daar een grasplantje, een enkel klavertje.
Een beetje muur ook, maar dat heb je niet gezaaid, neem ik aan.
Een beetje muur die is ook gekomen op de kale natte grond. En verder zien we alleen maar scheuren in de grond en een kaal perceel.
Maar volgens mij zei je, achterin is het wel geslaagd. Waarom is het achterin wel geslaagd? Lopen we zo even naartoe?
Achterin hebben we het geluk gehad dat de ganzen alle snijroggen eerst helemaal kort gevreten hebben.
Oei, ja.
Daar heeft het gewas helemaal open gestaan. Alle kruiden waren ook afgeweid. Dus de ganzen hadden niks overgelaten. Alleen nu zien we hier en daar nog een snijroggenplantje. Maar de kruiden zien we ook overal heel mooi omhoog komen. En die staan er nu heel mooi op.
Zullen we daar even naartoe lopen? Kan je nog even aanwijzen wat er nu nog allemaal groeit?
We gaan daar even kijken wat daar van het saaie mengsel overgebleven is en wat er nu staat. En dat ziet er eigenlijk best goed uit.
Top. We zijn wat naar achter gelopen, Piet. Dit is het deel wat wel geslaagd is.
Ja, dit deel zijn we uiteindelijk door de nattigheid helemaal niet meer geweest. Dat staat al sinds eind september.
Dat is een half jaar oud al.
Dat is een half jaar oud. Eind maart was die nog gemillimeterd helemaal kaal gevreten door de ganzen en de smieten. En nu staat er een heel mooi gewas op om af te maaien.
Wijs eens aan, wat zien we hier allemaal?
We zien hier sigorij, we zien karwei, we zien rode klaver, witte klaver.
Verschillende grassen, ken je die ook?
Verschillende grassen, we zien de kroppaar weer. We zien wat rietzwenk, we zien timotee, we zien wat veldbeemd. Er staat wat Engels raai tussen.
Maar dit is wel een flink gewas. Hè? Dit, wat staat hier nu, denk je?
Dit is een flink gewas. Ik denk dat we hier nu praten over 5 ton, 5,5 ton droge stof.
Ja. En dit is ook nog wel geschikt voor melkvee te voeren van het winter? Of zeg je van nee, dit wordt droge koeienvoer?
Dit wordt waarschijnlijk gereserveerd als droge koeienvoer. Maar je zou dit ook als een hele mooie structuurbron voor je melkkoeien kunnen gebruiken. Ja. Kwalitatief is dit goed genoeg om eigenlijk aan de melkkoe te voeren als een beetje extra structuur. En dan zit er ook nog een behoorlijke voederwaarde met eiwit in door alle klavers die erin staan. Ja.
Dus dit is eigenlijk wel een geslaagd perceel. En we liepen van een heel kaal perceel en het werd steeds voller. Toen zei je, ik probeer ook al wat langer te weiden. Hoeveel kilogram droge stof weid jij dit soort kruidenrijk grasland dan?
De kruidenrijk grasland weiden we eigenlijk altijd pas vanaf 2,5 ton droge stof per hectare. En dan praat je over een gewas wat vaak al kniehoog staat. En dan altijd stripgrazen in blokken, dat ze gewoon iedere keer dat ze een stuk krijgen, dat blok kaal vreten en dan doorschuiven naar het volgende stuk.
En dan laat je ze niet tot de wortel aan opvreten, denk ik?
Nee, en dan proberen we dat ze ongeveer de helft opvreten en dat de andere helft blijft staan en dan gelijk weer verder kan groeien.
En dan ben je een week of 3-4 later weer aan de beurt?
Dan blijven we 3-4 weken weg en dan gaan we er weer in, staat er weer zo'n lang hoog gewas en dan gaan de koeien heel blij weer verder met grazen.
Hey, ik heb nou 3 percelen van je gezien. Je hebt al een paar jaar ervaring. Kan je tot een slot omkomen? Wat kan je met kruidenrijk grasland? Kan je daar iets mee? Of hoe werkt het voor jou?
Wij kunnen hier wel wat mee. We zijn nog steeds aan het zoeken naar de meest ideale combinatie van kruiden en grassen. En vooral de hoeveelheid grassen met de draagkracht die je dan nodig hebt. Om onder die natte omstandigheden in het land te kunnen blijven met je koeien.
Maar het heeft wel kansen op jouw bedrijf?
Het heeft zeker kansen.
Want jij gaat daar wel mee door?
Ja, wij gaan hier mee door. Zeker gezien de hele transitie van de landbouw. En gezien de smakelijkheid en de productiviteit van het gewas. Zonder dat je daar heel veel kunstmest voor nodig hebt.
Nou, dankjewel voor deze inzicht, Piet. Ik zou zeggen succes, want vanmiddag ga je maaien volgens mij.
Wij gaan vanmiddag maaien, ja.
En succes met alle werkzaamheden en wellicht tot ziens.
Oké, tot ziens allemaal en succes met dit verhaal.
Toch wel weer bijzonder hoor, zo'n reportage op locatie.
Ja, is toch leuk om te doen, Floris, hoor. Even de deur uit en kijken hoe enthousiast mensen zijn. In dit geval over kruiden, hoe mensen ze ja, daar mee bezig zijn en erin houden. En ja, was leuk. Leuk om te doen.
En hij was er echt vol enthousiasme over. Dus mooi.
En als je het over kruiden hebt, Floris, dan is het bijna dit nog kinderspel. Ga maar eens even naar Oostenrijk, Zwitserland, naar de Alpen. Want als je ergens kruidenrijk grasland hebt, dan is het daar wel. Hè?
Zeker.
Je bent er wel eens geweest, toch?
Ja, en wat kun je ervan maken? Prachtig hooi natuurlijk. Nou. Als ik mijn ogen dicht doe, ruik ik het nog. Want ik mocht daar een keer een paar reportages maken. Fantastisch. Ja, ik hou ervan.
Ja. Dus, en ik dacht van, goh, volgens mij zou het een keer leuk zijn om een emigrant te zoeken, om te vinden voor de rubriek Gras bij de Buren.
Ja, zeker.
Het was even zoeken, want er zitten niet heel veel emigranten, maar ik heb iemand gevonden, die is getrouwd met een Zwitser.
Kijk.
Britten, Stijn en Nooyens.
Ja.
Die kennen we niet per se van de graswereld, maar wel uit een ander...
uit de keuringswereld.
Keuringswereld.
Succesvol voorbrengen van koeien inderdaad, ja. En ze is ook echt op een fokkerijbedrijf terechtgekomen natuurlijk. Want jij had toch een keer een verhaal gemaakt daarover?
Ja, en eigenlijk het leuke daarvan, vorig jaar heb ik een verhaal met haar gemaakt. Wat doet iemand, wat overweegt iemand om daar naartoe te emigreren?
Ja.
En het verhaal is genomineerd voor een prijs. Net niet gewonnen, maar de nominatie was al eigenlijk heel erg leuk.
Dat is ook een bijzonder verhaal. Ja,
en het verhaal was dusdanig bijzonder dat ik dacht, goh, laat ik haar het verhaal een keer vragen of ze het verhaal wil vertellen. Welke rol gras speelt op hun bedrijf?
Ja. Specifiek gras en hooien.
Want ja, het is toch een duidelijk wat afwijkend bedrijf dan wat wij hier in Nederland kennen.
Ja.
En dat hooi is, ze maken top hooi, maar ze moeten er wel wat voor doen, verloren. Dus moet je eens even meeluisteren zo.
Ik ben oprecht zeer benieuwd.
Het gras bij de buren.
Hallo Veeteelt Gras podcast luisteraars. Vandaag wil ik jullie wat vertellen over wat gras voor een rol speelt binnen ons bedrijf. Ik zal me kort even voorstellen. Mijn naam is Britte Steiner en ik kom uit Wollerau. Dat ligt in Zwitserland. Hier heeft gras, of tenminste de graswinning, een iets andere vorm als wij in Nederland kennen. Een korte omschrijving van ons bedrijf. We melken 25 koeien. We hebben 28 hectare land. En het land is eigenlijk een deel ook pacht. En eigenlijk is alles grasland. En daar zijn we eigenlijk de hele zomer druk mee om dat te hooien, om de wintervoorraad te maken. Het is niet zo dat we, net zoals in Nederland, een snee gras hebben, het dan in de kuil rijden en dan 4 weken rust hebben. Wij hebben eigenlijk niet zulke mooie rechte vlakke stukken als in Nederland. En daarom... hooien we eigenlijk hoekje of stukje voor stukje. En dan gaat het iets langer aan toe. Als we dan gemaaid hebben en gehooid hebben, dan wordt naderhand het gras of het land eigenlijk ook bemest. Net zoals als bij ons. Maar dan wordt het niet geïnjecteerd. Dat is hier nog niet verplicht. Willen ze wel gaan verplichten, dan wordt hier nog ouderwets met de ketsplaat. Of met de sleepslang en dan eigenlijk zo gesproeid, naar beneden gesproeid. Of in ieder geval op plekken waar we dan moeilijk kunnen komen met de trekker. Onze koeien gaan naar buiten op het moment dat we alles een keer gemaaid hebben en gehooid hebben. Dus eigenlijk alles wordt de eerste keer gehooid. En dat is meestal zo midden mei of begin mei, als het weer mee zit. En dan meestal tot september, oktober... zijn we toch wel bezig met hooien, eigenlijk de andere stukken waar eigenlijk niet begraasd wordt. Want veel percelen zijn ook wat verder weg. Veel van onze jongvee, of eigenlijk al ons jongvee, is in de zomer op de Alp. Die zijn er eigenlijk dag en nacht in de bergen aan het grazen. We zijn dus eigenlijk wel heel de zomer bezig met het hooien. Het is een heel erg belangrijk moment, het tijdstip van maaien. Vooral de eerste snee, het moet niet te jong zijn. Het moet goed gegroeid zijn, maar het mag ook weer niet te oud worden. Want dan krijgen we dus te oud hooi. En dat is ook weer niet zoals we het willen. Als het dan gemaaid is, dan gaan we met onze bladblazers de hoekjes allemaal mooi bij elkaar blazen. En dan wordt het eigenlijk met de ladenwagen opgehaald. En dan in de stal gereden. En in de stal hebben wij eigenlijk een droog systeem voor het hooi. Ingebouwd staan eigenlijk 2 grote bakken eigenlijk met een rooster onder. En daar leggen we eigenlijk het hooi in door middel van een hooikraan. Die hangt boven in de nok van de stal. En dan wordt lucht vanuit onder door de roosters naar boven door het hooi geblazen eigenlijk. Wij hebben dan eigenlijk nog als extra afgelopen jaar een nieuwe stal gebouwd. En daarin hebben we dus ook een luxer hooisysteem. En dat systeem ontvocht ook het hooi. Dus die haalt ook het vocht eruit. Dus die doet niet alleen warme luchtblazen, maar die haalt ook echt de vochtigheid eruit. Dat je eerder het gras binnen kunt rijden, dat eigenlijk nog relatief nat is. Maar dat kun je dus eigenlijk kunstmatig snel droog krijgen. En dat is eigenlijk goed voor het behoud van de voedingswaardes, van de voedingsstoffen. En ja, dan krijgen we dus het bekende, goed ruikend, mooi groene hooi. Wat we dus eigenlijk veel hebben hier. De reden dat er eigenlijk niet veel boeren zijn hier in Zwitserland, het gebeurt wel, maar niet veel doen inkuilen of silobalen maken of zo. Dat is eigenlijk omdat het land hier veel te ongelijk is en op heel veel plekken kan eigenlijk simpelweg een tractor met een hakselaar niet rijden. Veel handwerk dus. Ook hebben we hier in Zwitserland verschillende bergzones. Dus dat is hoe hoger je bent, hoe meer subsidie je krijgt van de overheid. En dat is ervoor in het leven geroepen om eigenlijk de natuur en de omgeving te onderhouden. Dat doen hier de boeren. Wij zitten hier jammer genoeg bergzone nul. Dus wij krijgen eigenlijk geen bijdrage. Maar de boeren die wat hoger wonen krijgen daar een mooi bedrag voor. Als je echt op de hoogste bergzone gaat, is het eigenlijk voor het behoud en het onderhoud van veel skigebieden of natuurgebieden. Dat is eigenlijk dat er dus daar ook daarboven ook gehooid wordt en ook het gras kort gehouden wordt. Want als het gras te lang is, dan gaat het liggen en dan is het in de winter voor de sneeuw eigenlijk een soort glijbaan. En dan ja, is het heel erg gevaarlijk met lawines. Ja, ik hoop dat ik jullie een beetje een inzicht heb kunnen geven over hoe het er hier aan toe gaat. Ja, heel veel groetjes en wie weet tot ziens.
Wat een werk, hè? Hooi je met de bladblazer.
Ja, ja, kantjes bijwerken, ja. Dan heb je wel wat, maar...
Zeker. Het hooi, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, het ruikt fantastisch. En
de omgeving is ook mooi, maar...
Ja, en dat voor dit aantal koeien, dat ze dan toch nog een boterham kunnen verdienen. Maar ja, ik hoor het er ook zeggen van de overheid betaalt ook een stukje mee voor al het werk. Onderhoud van het landschap. Misschien gaan we daar in Nederland ook naartoe.
Ja, zou zomaar eens kunnen natuurlijk.
We gaan het meemaken.
Precies, ja. Maar jij hebt toch nog een stukje land waar je, als goed is, waar wat acties op gebeuren.
Ja, het land misschien... bij de buren. Ik claim het wel eens als een jaaplandje. Daar is natuurlijk niks van mij bij. Maar we hebben daar een rubriek in het leven van geroepen, dat ik het een beetje volg. Dus ik laat me je bijpraten wat er gebeurd is.
Super.
Jaaps landje.
Ja, er is best veel gebeurd, Floris, sinds vorige keer. Toen was het 1 mei, waren net kort daarvoor. Dat moest vanwege regelgeving ook de koeien het land ingaan. Op eigenlijk een beetje te kale edgroen. Maar 3 weken later liepen ze er weer. Want het gras groeide hartstikke goed. Dus ze zijn eigenlijk al 2 keer geweest. En mijn buurman doet een beetje omweiden.
Ja.
En dus ze hebben daar het stukje een paar percelen gedeeld. En toen hebben ze daar een paar dagen gelopen. En ze zijn er nu vanaf. En je ziet nu wel duidelijk dat er gewijd is, hoor. Dus wat sprieten zijn we blijven staan.
Ja.
Dus ik verwacht dat de volgende keer dat hij het gaat maaien. Een beetje kunstmest erbij. Maar ik moet ook zeggen, we hadden ook bedacht, we gaan wat proeven doen.
Ja.
Mijn doorzaaimoment. Ik kan geen enkel sprietje vinden wat gelukt is. Het zou kunnen dat het aan het zaad lag. Ik zal maar geen namen noemen welke zaad het was. Maar er is van het doorzaaien is geen fluit terecht gekomen. Nee, zeker niet met die droogte niet ook.
Nee.
Het was op tijd doorgezaaid. Maar die proef is eigenlijk mislukt.
Helaas. Maar ik ben toch wel benieuwd wat je nog meer kan ondernemen. Want nu met die droogte misschien iets van water geven, beregen, iets dergelijks.
Wat ik zou kunnen doen, want de koeien zijn er al af.
Ja.
Dat ik met enige regelmaat, want er ligt een plankje over sloot, heb ik wel eens verteld.
Ja, ja.
Met enige regelmaat misschien water zou kunnen geven, dat ik een stukje af ga zetten.
Dat lijkt mij wel een leuke proef, want dat je even kan zien van wat is nou het effect ervan. Ja.
En dan een fotootje of een filmpje of zoiets maken.
Bijvoorbeeld. En dat je dan zegt van, dit stuk heb ik wel gedaan en dat stuk heb ik niet gedaan. Wat is nou het effect ervan geweest?
Ik schat in dat we dat wel gaan zien.
Daar mag ik van uitgaan.
Waterverschil. Dus je geeft me huiswerkopdrachten.
Ja, eigenlijk wel. En daar moet je ook wel echt met je regelmaat in maken natuurlijk. Hè?
Ja, hoeveel water moet erop? Heb je daar idee van?
Ja, waar hebben ze dan vaak over? Over een 30 liter?
Ja, zoiets. Hè?
Zo'n beetje.
Dus ik ga mijn best doen. Maar misschien gaan we jou ook maar eens even horen. Heb jij nog wat met je huiswerkopdracht gedaan, Roos?
De column De Molshoop natuurlijk, hè? Ja. Die heb ik zeker. Dus,
heb je iets bijzonders tegengekomen dat je denkt van, nou, daar wil ik wel iets over vertellen?
Ja, en het is eigenlijk heel praktisch dit keer. Dus niet een bepaalde filosofie over iets wat op ons af is gekomen vanuit regelgeving of dat soort dingen. Maar gewoon eigenlijk even heel praktisch de gedachte aan het werk zetten. Dus ja. Ik wil het graag voordragen.
Laat me horen.
De Molshoop.
Een bekende Nederlandse tegeltjeswijsheid eindigt op nooit te vroeg, maar steeds te laat. Ik zou die spreuk wel eens willen doorvertalen naar het landwerk. Misschien heeft u het dit voorjaar ook wel ervaren. Had ik toch maar iets meer mest begin februari uitgereden toen de omstandigheden goed waren. Want uiteindelijk werd het half april. Of had ik de eerste snede toch maar allemaal vroeg gemaaid met een betere hergroei tot gevolg in plaats van direct die droogte erbovenop. Ik heb de afgelopen weken deze voorbeelden weer veelvuldig in de praktijk gehoord. Had ik toch maar. Of het nu komt door de steeds extremere weersomstandigheden, of dat het van alle tijden is, dat weet ik niet, want mijn leeftijd is gelukkig nog niet zodanig dat ik kan bogen op 50 jaar ervaring. Maar het valt me wel steeds meer op. Herkent u het ook niet, dat je vaker denkt, had ik toch vorige week maar gedaan, dan dat u denkt, ik had toch beter kunnen wachten? Natuurlijk zijn er grenzen. Maaizaaien in februari heeft nu eenmaal geen zin. Maar wanneer je wikt en weegt om die snede gras toch nu maar te maaien of nog even te wachten, dan zou ik willen adviseren om maar gewoon in actie te komen. Want wie vroeg begint, haalt dikwijls sneller of beter zijn of haar doel. Nooit te vroeg, maar steeds te laat. Met dat in het achterhoofd zal ik de resterende deel van het grasseizoen tegemoet gaan. Even heel praktisch, Jaap.
Ja, helemaal prima. Tegeltjeswijsheid, zo kennen we je natuurlijk.
Ja, dat kan ik zeggen. Ja, je verlogen jouw afkomst nooit, hè?
Nee, dus we kunnen nog een hele muur verwachten, denk ik.
Wie weet.
Maar goed, we gaan het overpeinzen. Dus, ja. Maar daarmee komen we ook een beetje aan het einde van de podcast, Floris. Zeker. Op naar de droogte richting de zomer.
Ik vrees ervoor inderdaad, ja.
In het verleden deden we nog wel eens een weersvoorspelling, maar volgens mij is die heel makkelijk. Het wordt zonnig en droog.
Ja, dat zo zijn de vooruitzichten en dat zal het wel worden inderdaad. Ja. Maar goed, toch hebt het afgelopen jaar ons ook weer laten zien dat er zo weer een verrassing kan zijn. Dus ik zou zeggen, op de gezette tijd moeten we gewoon maar weer terug.
Ja, en het voorjaar heeft goed gelopen, denk ik, voor heel veel boeren. Veel gras al onder het plastic.
Zeker.
Dus we gaan gewoon kijken wat de rest gaat worden. Maar dan gaan we de volgende keer maar eens over hebben, denk ik.
Zeker. Doen we.
Tot de volgende keer.
Ja, doen we. Hoi.